Liefde gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. We mogen de tweede huwelijksafkondiging doen van Gerard Kuilenburg en Annemieke van der Hel. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden op donderdag 11 oktober hier in het kerkgebouw. En de dienst zal geleid worden door dominee De Graaf uit Nunspeet. De aanvang is 13:15 en u wordt allen hartelijk uitgenodigd ook deze trouwdienst bij te wonen. Volgende week zondag is er een uitwisselingsweekend met de plus 16 vereniging van Dordrecht Centrum. En daarom willen we, zodat de jeugd wat bij elkaar kan zitten, de eerste twee banken daarvoor reserveren. Dan beginnen morgen weer de catechisaties. Alle catechisanten worden dan verwacht en ik hoop dat er niemand zal thuisblijven. En ik mag ook de ouders vragen om er samen met hun kinderen over te spreken. Over het belang ook om samen met andere jongeren te mogen luisteren wat de Heer ook op eenvoudige wijze op de catechisaties tot ons te zeggen heeft. En ik hoop ook dat de catechisaties tot zegen mogen zijn voor onze jongeren. En dan in verband met dat uitwisselingsweekend zullen de vrijdagavond catechisaties en de belijdenscatechisaties voor deze keer gehouden worden bij mij aan de pastorie. Dus de jongelui die vrijdag naar de catechisatie komen, deze keer dus niet in de kerk, maar bij mij thuis in de pastorie. Dan de collecten, die zijn vandaag bestemd. 1 collecte en die is voor de kerkelijke kassen. En volgende week is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede voor de zondagschool. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zou ik in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden nu rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Looft den Heer, want Hij is goed. Looft Hem met een blij gemoed. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En ook het 26e laatste vers van deze psalm. Geef de God des hemels eer, lof zij aller schepselen Heer. Zingen we dat met elkaar uit psalm 136. En daarvan, ik las het eerste, maar het moet zijn het derde vers. Psalm 136 vers 3. Loof der Heren, opperheer, buigt u nederig voor hem neer. En het 26e vers. Psalm 136 vers 3. En vers 26. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen aansluitend daarop uit Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is het geen, ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaad, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Oude Testament en wel uit het eerste boek Genesis en daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22. Dus luisteren wij eerst naar de lezing van Gods heilige wet. We zingen in aansluiting erop met 139, het 14e vers. En luisteren opnieuw met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Genesis 6, de versen 1 tot en met 22. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. En het geschiedde, als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Toen zeide de Heere: Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is. Doch zijn dagen zullen 120 jaren zijn. In die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van namen. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide: ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. En dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En Noach gewon zonen, 3, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde en ziet, zij was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout. Met kameren zult gij deze ark maken. En ge zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En aldus is het dat gij haar maken zult. 300 ellen zij de lengte der ark. 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. En gij zult een venster maken aan de ark. En zult haar volmaken tot een ellen van boven. En de deur der ark zult gij in haar zijde zetten. Gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Want zie, ik breng een watervloed over de aarde om alle vlees waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw huisvrouw, en de vrouwen uw zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, 2 van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn. En van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, en van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, 2 van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden. En gij neemt voor u van alle spijzen die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, omdat zij u en hun tot spijzen zijn. En Noach deed het, naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed, om zijn onmisbare zegen af te smeken. En in ons gebed willen wij gedenken aan zuster Van der Baan uit de Dirk Bosstraat, die deze week geopereerd moet worden. We willen ook meeleven in ons gebed met een aantal leden van de werkgroep Oost-Europa, die deze week naar Roemenië zullen gaan. En we mogen ook dankzegging doen met zuster Heijstek, die geopereerd is de achterliggende week en inmiddels ook weer thuis mag zijn. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, almachtige, genadige, langmoedige, rechtvaardige en altijd te prijzen Heere, vervul ons met diepe eerbied als wij tot u komen in het gebed. Want wij belijden u dat wij zo vaak uit gewoonte bidden. Maar wij bidden u, schenk ons toch de Heilige Geest des gebeds, zodat hij ons de rechte gebedsgestalte geeft, in diepe afhankelijkheid tot u, in de verwachting dat u alleen alles geven kunt wat wij vanmorgen nodig hebben. Maar ook de geest der dankzegging, dat we hier nog mogen zijn met elkaar, rondom het geopende woord van u. En als we dan zoals gemeente samen opgekomen zijn, met allen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, wij bidden u om de komst van uw Heilige Geest, Als het gaat om het verkondigen van uw woord, mag het dan zijn naar de zin en mening van u, o drie-enige God. Dat de volle raad verkondigd mag worden, dat niets achtergehouden mag worden. Schenk verlichting door uw Heilige Geest. Raak ons aan met een kool van dat heilige altaar, zodat onze onheilige lippen gereinigd worden. Heere, verhelder ons verstand. Schenk uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden vanmorgen in de bediening van het woord. Opdat we het mogen weten door uw geest geleid te worden. Heere, help ons daarin. Ga ons daarin voor. Sterk ons daarin. En geef ons vrijmoedigheid en blijmoedigheid om dat woord in al zijn ernst en al zijn ontdekkende kracht, Heere, maar ook in zijn troosten en bevrijdende kracht, dat woord te mogen verkondigen. Maar Heere, wat wij nou nodig hebben, dat hebben we allemaal nodig. Ook als we gekomen zijn om naar u te luisteren, dan weet u dat wij van nature een gesloten hart hebben. Heere, maar dat niet alleen, we hebben een vijandig gesloten hart, een hart dat niet wil luisteren. Heer, en dat is zo verwonderlijk dat we vanmorgen in de kerk zijn. Maar dat we er eigenlijk zijn met een hart dat niet luisteren wil. Als u het niet opent, Heer, daar smeken wij u om, de opening van het hart. Gij kent uw kinderen, waar gij eenmaal het hart voor geopend hebt, voor dat woord. Dat het licht van dat woord indrong in hun hart. Heer, maar zij ervaren het elke keer nog, dat ze vlees zijn. Vleeselijk verkocht onder de zonden. En dat ook zij het telkens weer nodig hebben om door u opgewekt te worden. Want dat ze ook zoveel lijken op die bruid die op haar bed ligt. En niet van bed wil komen als de bruidegom daar is. Op dat bed van vleeselijke gerustheid. Heere, wilt u geven dat we zo niet gekomen zijn. En als het zo is, bekeer ons daarvan. Maar geef dat we vanmorgen heilbegeerig zijn naar dat onderwijs van u, om uw stem te mogen horen. Heere, zo komen wij tot u en heffen onze handen op tot u om het van u alleen te verwachten. Gij wonder doen, God wil ook vanmorgen weer opnieuw wonderen doen. Gij zijt zo goed en zo groot dat we hier mogen zijn. Dat u nog doorgaat met uw werk, ook in het midden van de gemeente. Dat we het op mogen merken, dat u werkt, Heere, en dat is zo onverdiend. Maar ga door, Heere, kom toch en werk krachtiglijk. O, laat niemand onbekeerd voortleven en laat in uw kinderen leven dicht bij u. Laat uw kinderen leven zoals Noach leven mocht, zodat ook vanmorgen bij stil mogen staan. Geef dat we u mogen kennen, zoals u zich vanmorgen aan ons wilt openbaren. O, gebruik dan toch de bediening van uw woord. Wees bij ons als we met elkaar zingen. Dat kunnen we ook niet zonder u. Gedenk daarbij de organist in het lijden van de zang. O, dat hij ook daarin op mag zien tot u. Gedenk ons ook als we geroepen worden om onze gaven af te zonderen. O, voor hen die het minder hebben, als we mogen geven voor de kerkelijke kassen, Heere, dat het werk in uw koninkrijk door mag gaan, ook in het midden van de kerken. Laat er dan ook gegeven worden met blijmoedigheid, dat het werk van de zending door mag gaan, dat het werk van de diaconaat door mag gaan, dat het werk door mag gaan. Koning der kerk, breidt uw kerk toch uit. Zo mogen wij ook tot u komen met de bijzondere noden. U weet welke ernstige boodschap onze zuster Nelly van der Baan gekregen heeft. Heere, zij draagt de gevreesde ziekte in haar om. En zal ook de komende week geopereerd moeten worden. Ach, Heer, u weet ook hoe deze boodschap haar en haar man geschokt heeft. En wij dragen ze hartelijk aan u, de Heere, op samen met allen die hen lief en dierbaar zijn. O grote koning, ontfermt u zich over haar. Wil ook de handen van de chirurgen zegenen bij die ingreep. En geef haar ook rust in haar gemoed, een kalme overgave aan de weg die u met haar gaat, samen met haar man. Maar bovenal bidden wij u ook voor haar. Heere, dat ook deze boodschap haar uit mag drijven in de binnenkamer. In de eenzaamheid om u te zoeken. Heere, ik heb zo'n tijding gehoord. Zo'n aangrijpende tijding. Heere, maar er is een tijding die daar bovenuit gaat. En dat is de tijding van uw woord. Dat is de boodschap van uw woord. Geef mij een rekenschap. En als we dan geen rekenschap kunnen geven, Heere. Als dan ons de zonden aanklagen en de wet tegen ons getuigt, Heere. O, geef dan toch dat in deze weg uitgedreven mag worden naar u, de Heer Jezus, de middelaar, die gekomen is om zijn dierbaar bloed te storten voor verloren zondaren. Wiens woord een waarlijk medicijn is voor gewonde harten. Gedenk haar zo, Heere. We dragen ze samen met haar man aan u de Heer op. We bevelen ze in uw zorg aan. Blijf bij ze. Begeef en verlaat ze niet. Heere, dan weet u ook weer dat er een bezoek zal gebracht worden door de werkgroep Oost-Europa aan Roemenië. Dat er een blijde gelegenheid is, dat er een kerk in gebruik genomen mag worden. Heere, dat we ons daarin mogen verheugen, dat gij doorgaat ook daar in Roemenië met de verkondiging van uw woord. Wij bidden u, wilt u ze bewaren en beveiligen over de gevaarvolle wegen. Laat het ook een goede en gezegende ontmoeting mogen zijn met de broeders en zusters aan Roemenië. Heere, dat er ook herkenning mag zijn onderling, verbondenheid aan dat hoofd van de kerk, aan u, o Heere Jezus Christus. En wilt u ze op uw tijd ook weer veilig bij ons terugbrengen. Mogen u namelijk ook hartelijk dank zeggen dat gij onze zuster Heijstek weer thuis gebracht hebt. Heer, het was een hele ingreep die ze heeft moeten ondergaan. Heer, en ze is ook echt erdoor verzwakt. Maar ze mag weer thuis zijn, te midden van haar gezin dat haar zo lief is, haar man, de kinderen. O Heere, wij bidden u ook als ze vanmorgen meeluistert, laat het zo zijn. Heere, wie ben ik dat ik weer thuis mag zijn? Dat u me gespaard en gedragen hebt. Dat ik mijn man en mijn kinderen weer terug mag zien. Heere, het is zo'n wonder als we uit de narcose mogen ontwaken na zulke ingreep. Sterk haar verder en geef in haar hart die verwondering en die dankbaarheid. Voor uw trouwe zorg, we bidden u dat ook voor haar man en de kinderen. Heere, laat ze toch het voorrecht zien dat ze nog voor elkaar gespaard en gedragen zijn. Dat ze elkaar nog hebben van u gekregen. Zegen dan zo ook dat gezin. Ook onze broeder in zijn ambtelijke arbeid in het midden van de gemeente. Waar zijn vrouw hem zo trouw bij terzijde staat. Heere, laat ook zijn arbeid zo tot rijke zegen mogen zijn. En zo komen wij met al de noden en de zorgen en ook de dankzegging. Tot u, o levende God. Wees zo vanmiddag, vanmorgen in ons midden, als één die dient. Heere, dien ons toch, door de bediening van het woord. Heere, blijf bij ons. Begeef en verlaat ons niet. En wie wij vergeten, wilt u ze niet vergeten. Heere, zij die het moeilijk hebben, die verdriet hebben. Zij die te maken hebben met lichamelijk en psychisch lijden. Denk zo ook onze zuster Moerenhout. Wil ook bij haar blijven, Heere. Sterk ook haar in de weg, die ze alleen moet gaan, ondersteun haar. Wees met de gezinnen, Heere, we hebben ze menigmaal aan u op mogen dragen. Waar die gevreesde ziekte ook binnengekomen is. Sterk ze verder, Heere, zo dragen wij allen aan u op die een kruis te dragen hebben. De rouwdragende zij, die eenzaam zijn. Grote koning, zie toch in gunst op een ieder van ons neder. Om Jezus wil bidden wij het u. Uit genade alleen. Amen. Liefde gemeenten, in het bijzonder kinderen, ik heb aan jullie een vraag. Ik wil jullie graag een vraag stellen en moet je goed luisteren wat ik aan jullie wil vragen. En wel, deze vraag heb ik aan jullie en dat is: waarom hebben wij een Bijbel? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waarom hebben wij een Bijbel gekregen? Nou, misschien zeg je, daarin kunnen we hele mooie verhalen en geschiedenissen lezen. Daarin kun je lezen hoe de hemel en de aarde geschapen zijn. Dan kun je de geschiedenissen lezen van het volk Israël, hoe de Heer ze verlost heeft uit Egypte en hoe ze een groot en machtig volk mochten worden. In de Bijbel kunnen wij lezen over de wonderen van de Heer Jezus. We kunnen lezen over de toekomst die aanstaande is. Dat is allemaal waar. Dat kunnen wij allemaal lezen in de Bijbel. Maar toch vraag ik jullie, wat is nou het doel dat wij die Bijbel van de Heer gekregen hebben? Wel hierom, kinderen. Wij hebben de Bijbel van de Heer gekregen, opdat wij door die Bijbel de Heer zouden leren kennen. Wij hebben die Bijbel gekregen, en zo zeggen we dat wel eens met een moeilijk woord, opdat de Heer zich aan ons wil openbaren. Daarom heet de Bijbel ook wel eens Gods openbaring. De Heer wil zich aan ons bekendmaken wie Hij is, opdat wij Hem zouden kennen. En Calvijn, de bekende reformator, die heeft gezegd dat het daarop in ons leven aankomt, op kennis van God. Maar zo voegt hij daar ook aan toe, ook aan zelfkennis. En daarom hebben wij de Bijbel dus gekregen, om de Here te mogen leren kennen en om onszelf te mogen leren kennen. En dan zou ik willen vragen, je hebt al heel veel in de Bijbel gelezen. Je hebt al heel veel uit de Bijbel horen vertellen. Je hebt ook uit de Bijbel horen preken, om het zo te zeggen. En nou wil ik jullie vragen, kinderen, ken je ook de Heer? Weet je wie de Heer is? En weet je ook wie je zelf bent? Hoe de Heer jou ziet? Over die twee dingen gaat het vanmorgen. En laat het daarom dan ook maar je gebed zijn vanmorgen. Heere, mag ik u kennen? En mag ik zo ook mijzelf leren kennen? Dat moet je vragen onder het luisteren. Heer, en als ik nou luister naar uw woord, als ik lees in uw woord, als ik over uw woord hoor vertellen, Heer, mag ik dan door dat woord u leren kennen? Heer, wilt u geven dat ik mag weten wie u bent en ook wie ik zelf ben, Heer, in het licht van dat woord, hoe u mij ziet, Heere, wilt u dat uit genade geven vanmorgen. Daarom willen we daar ook vanmorgen bij stilstaan, aan de hand van de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben. En dan staan we stil in het bijzonder bij het 6e vers, waar we lezen, toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. En het 9e vers. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. We staan stil bij een heel eenvoudige gedachte. Noach's God. En we letten dan op twee gedachten. In de eerste plaats zijn hart en in de tweede plaats zijn kind. We staan dus stil bij Noach's God. In de eerste plaats letten we op het hart van God. En in de tweede plaats op het kind van God. Noach's God, Gods hart en Gods kind. Doch eerst gaan we zingen met elkaar uit Psalm 15, de versen 1, 2 en 3. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijk gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? En ook het tweede en het derde vers van Psalm 15. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in één gave uw gaven te geven en wel voor de kerkelijke kassen. Zingen wij met elkaar Psalm 15, de versen 1, 2 en 3. Zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 17, het derde vers, na het amen der prediking. Vanmorgen willen we dus stilstaan bij de God van Noach en in de eerste plaats bij het hart van die God. En we lezen daar iets van in het zesde vers. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. En we willen ook stilstaan bij Gods kind. En daarover lezen wij in het negende vers. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Geliefde gemeente, wij mogen vanmorgen iets heel bijzonders meemaken. Vanmorgen laat de Heere in zijn hart zien. Vanmorgen wil de Heere verkondigen wat er in zijn diepste binnenste leeft. En wat is dat een oneindig groot wonder, dat God zijn diepste overleggingen bekend wil maken aan een zondig verloren mensenkind. En ik hoop dat u daar vanmorgen iets van proeven mag. En dat het u tot eeuwig nut mag zijn dat God vanmorgen verklaart en vertelt wat er in zijn hart leeft. En wat is, om het met eerbied zo te mogen zeggen, wat is de aanleiding dat de Heere laat optekenen wat er in zijn hart leeft? Wel, de Heere ziet dingen op de aarde. En we lezen dat heel duidelijk in het vijfde vers. En de Heere zag. De Heere vanuit de hemel ziet neer op zijn schepsel, op zijn schepping. En wat ziet de Heere dan als hij hoog gezeten op zijn troon neerziet op de aarde? Wel, we lezen het verder in dat vijfde vers. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. De Heere ziet het gedrag van de mensen. Hij ziet hoe dat zij bezig zijn. Maar deze tekst laat ons ook zien dat hij niet alleen hun gedrag ziet aan de buitenkant, maar de Heere ziet ook vanuit de hemel in het hart van de mensen. Hij leest al hun gedachten. Hij weet wat er in hen omgaat. En kinderen, we zeiden het al, de Heere wil zich door zijn woord laten kennen. En het eerste wat we in deze tekst leren van de Heere vanmorgen is zijn alwetendheid. Hou dat goed vast. De Heere die ziet dus van de hemel neer op de mensen. En hij ziet alles wat ze doen. Maar hij ziet ook en weet alles wat ze denken. En wat zag de Heere dan in de dagen van Noach? Wel, de Heere zag de verschrikkelijke doorwerking van de zondeval. De mens was in Adam en Eva van hem afgevallen. En de Heere ziet nou de verschrikkelijke gevolgen daarvan. We hebben dat de vorige week gehoord. Hoe dat Gods zonen zich vermengen met de dochteren der wereld. En dat daar geweldige mensen uit voortgekomen zijn. We hebben de vorige week dat gehoord, wat dat voor geweldige mensen zijn. Mensen die denken dat ze bijna als God zijn. Mensen die God niet meer nodig hebben. Mensen die leven naar het goeddunken van ons eigen hart. En als je weer even aan die geschiedenis denkt, de zonen der God zagen de dochteren der mensen aan. Ook zij zagen dus net als dat God ziet. Maar wat een ontzettend contrast, wat een tegenstelling. Want wat de zonen van God zien als mooi en aantrekkelijk en wat het gevolg daarvan is, dat ziet God precies tegenovergesteld. Hij ziet het als zonden. Wat de mens denkt dat goed is, dat is in de ogen van de Heere boos, zondig en goddeloos. En wat staat erbij? Dat zij boos waren en boos dachten, zomaar, even, in een opwelling. Nee, dat staat er niet. Lees goed met me mee wat er staat. Er staat, hun gedachten waren te alle dagen boos. Het was een continu voortgaan in de zonden. Onophoudelijk zag de Heere vanuit de hemel hoe dat zijn schepping verzondigd werd en hoe zijn schepselen niets anders deden dan goddeloosheid. We hebben het gehoord hoe Lamech zijn wraaklied heeft uitgezongen. En de Heere, hij ziet het. De mensen, ze zijn boos. En die boosheid vermenigvuldigt steeds meer. Het neemt toe. En alles wat ze denken en in hen opkomt, is enkel boosheid. Niets anders komt eruit en voort. Alleen maar, zegt de Heere, boosheid. En te alle dagen. En hoe noemt de Heere dat dan? Wel, dat kunnen we ook teruglezen in de derde vers. Dan lezen we het, hoe de Heere dat aanduidt. Toen zeide de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij vlees is. Dat is Gods oordeel over de mens. Hij is vlees. En vlees, dat wil hier zeggen, hij is een verdorven mensenkind. Zijn natuur, heel zijn wezen, heel zijn bestaan is zonde en ongerechtigheid. En het is die tegenstelling die de Heer ook maakt in zijn onderwijs aan Nicodemus. Dan zegt de Heer ook tegen Nicodemus, luister eens Nicodemus. Hetgeen uit het vlees, hetgeen dus uit mensen geboren wordt, dat is vlees. Zondig, verdorven, opstandig vlees. En daartegenover, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Hier zien wij dus vlees, dat is het tegenovergestelde van geest. Vlees, dat is het tegenovergestelde van de levende God. De heilige, rechtvaardige God. Daartegenover staat vlees, zondig, opstandig, goddeloos. Vlees, dat is dus wat we lezen in het vijfde vers. De menigvuldige boosheid van de mensen. En zijn gedachten die altijd en alleen maar boos zijn, onophoudelijk. En zo ziet God de mensen. Als hij op de troon zit, hij zag ze. Boos, vlees, opstandig. Een gemeente, dat is niet het oordeel van een mens. Dat is ook niet het oordeel van een profeet. Maar dat is het oordeel van de alwetende God. Over de mensenkinderen in de dagen van Noach. Maar dat is ook zijn oordeel over u, over mij en over jou. Zo komen wij ter wereld als vlees, goddeloos, opstandig, boos vlees. Mensen die niets anders kunnen, dag in dag uit, dan zondigen en zich verzetten tegen God in opstand komen. Liefde gemeente, kinderen, God ziet vanuit de hemel al onze gedragingen, alles wat je doet, ziet de Heer. Maar dat niet alleen. Hij ziet ook wat er in je hart leeft. En nou vraag ik je, aanvaard je ook wat de Heere zegt, dat je vlees bent. Dat je gedachten altijd boos zijn. En dat je handelingen altijd in Gods oog verkeerd zijn. Goddeloos. Liefde gemeente, hebt u dat oordeel leren aanvaard? Het is het oordeel van de Alwetende. Het is het oordeel van de Alwetende, de Heilige, de Rechtvaardige. Hebt u dat gezien, dat Hij alles weet? Als u dat vanmorgen nou in gaat leven, Heere, ziet u dan alles wat ik doe? Van het uur van mijn ontvangenis tot vandaag. Heere, weet u allemaal wat ik gedaan heb? Heere, weet u wat er leeft in de diepste schuilhoeken van mijn hart? Nog meer dan ik het weet. O, dat je uitroept, o God, als dat waar is, wees mij dan toch genadig. Daar begint de Heere te werken. Als Hij laat zien wie Hij is, de Alwetende, zo openbaart Hij zich. Opdat wij zouden leren weten wie wij zijn. Als de Heer ons dat vanmorgen openbaart. Gij zijt alleenlijk ten alle dagen boos. En de gedachten die uit uw hart opwellen zijn enkel zonden in mijn oog. O, dat je zo, als een dood mens, verloren, geketend, vijandig in je bedenken, uit zou roepen, o fontein des levens, red mij. Het is zo nodig, gemeente, dat we dit leren geloven. Want de Heer Jezus zegt het, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig. Als je denkt dat je niet boos bent. Als je denkt dat de Heere wel een welbehagen in je hebt. O, dan zul je nooit zoeken naar die middelaar. Daarom onderwerp je toch aan dit oordeel van de levende God. En gij, die door genade, u, jij, die dat hebt mogen leren ervaren. Ik ben vlees, Heer. Ik ben opstandig vlees. Maar door genade hebt u in mij die nieuwe geest gegeven. O, dat je dan toch nooit over dat oordeel bovenuit zou komen. Maar dat je ook vanmorgen dat weer beaamt, Heer. Ja, dat ben ik, vleeselijk. Want dat is wat apostel Paulus overhoudt. Als hij ook zelf zich ziet in het licht van Gods woord, dan horen wij het hem zeggen, want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik, zegt hij, ben vleeselijk, verkocht onder de zonden. Dat is en blijft mijn bestaan, vleeselijk. Op een andere plaats zegt hij het nog eens. Want ik weet, zegt hij, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij. O, dat nieuwe leven is er. Maar het goede te doen, dat vind ik in mijn vlees niet. Heere, ik ellendig mens, kind van God, zul je daar nou nooit bovenuit komen? En laat dat je toch telkens weer brengen in de laagte en de verootmoediging. Heere, ik ben vlees, verkocht onder de zonden. Heere, wilt u mij telkens weer met uw liefde en uw genade aanzien, opdat ik telkens weer mag weten dat u door genade dat vlees hebt vrijgekocht. En dat ik toch mag weten, ondanks dat ik nog steeds te strijden heb, dat ik toch mag weten genade gevonden te hebben in uw ogen, opdat ik daardoor steeds meer dat goddeloze vlees mag kruisigen. Liefde gemeente, als wij dan zien dat de Heere van de hemel af neerziet op de mensenkinderen, en dat zijn conclusie moet zijn als hij ze daar ziet wandelen vleeselijk, als hij ze daar ziet wandelen in hun boosheid, en als hij de gedachten van hun harten kent als boosheid, dan kunnen wij toch als het ware al vanzelf aanvoelen wat de Heere dan gaat zeggen. En hij zegt het ook, maar mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Mijn geest, dat is in het bijzonder mijn Heilige Geest, zegt de Heere, die zal niet langer twisten met de mensen. Er zal een einde komen, zegt de Heer, en ik zal niet langer met hem strijden door mijn woord. Ik zal niet langer met hem in gesprek zijn, om het zo te mogen zeggen, door hem naar mij terug te roepen. Ik zal dat niet in eeuwigheid doen, dat wil zeggen, hoe lang heb ik het al gedaan? Honderden jaren heb ik al naar die zonen van mij geroepen, die in de zonden zich begeven. Keer weder, maar ik zal er eenmaal mee ophouden. Ik zal niet langer met hen twisten. De Heere, hij zegt, ik maak er een einde aan. En dan krijgen we die aangrijpende woorden die we met elkaar gelezen hebben in onze tekst. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het smartte hem. Liefde gemeente, ik heb het aan het begin al gezegd. En ik hoop dat we vanmorgen, als het ware staande op die heilige grond, als God als het ware zijn hart openlegt. En als hij dan tot ons zegt, toen berouwde het mij dat ik de mens op aarde gemaakt had en het smart mij aan mijn hart. Dan is het voor het eerst dat wij in de schrift deze uitdrukking tegenkomen, het berouw van God. Het is een uitdrukking die we later nog vele malen in de Bijbel zullen tegenkomen. Bijvoorbeeld nadat het volk Israël gezondigd heeft met het gouden kalf en de Heere zo tot toorn verwekt heeft dat de Heere zegt, en ik zal niet langer meer met dat volk meegaan. Dan gaat Mozes in gebed. En dan smeekt hij de Heere, Heere, keer weder. Heere, verdelgt u toch dat volk niet. En dan lezen we het ook. Toen berouwde de Heer over het kwaad het welk hij gesproken had om zijn volk te doen. Een ander bekend voorbeeld waarover het berouw van de Heer gesproken wordt, lezen wij weer even verder. Als het gaat over Saul. Als Saul verkoren wordt door de Heer om koning te zijn, maar hij Gods bevelen niet uitvoert. Als hij het volk van Amalek niet wil vernietigen naar de bevel van de Heer. Dan lezen wij dat de Heere tot Samuel zegt, het berouwt mij dat ik Saul tot koning gemaakt heb. Dan lezen we dus weer op, berouw van de Heere over de aanstelling van Saul tot koning. Dat is een hele moeilijke uitdrukking om te begrijpen, het berouw van God. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Wel, er wordt op een menselijke wijze, als het ware, over de Heere gesproken. En in dat berouw van God klinkt door dat de Heere zijn werk of handelingen verandert ten opzichte van de mens. Maar dan zouden wij al gauw het idee krijgen, nou ja, maar dan betekent het toch dat de Heer als het ware spijt heeft van een eerdere beslissing die hij genomen heeft. Dat de Heer als het ware op een besluit van zichzelf terugkomt. Dat de Heere tot het inzicht komt, ja, ik heb het eigenlijk verkeerd gedaan en nu moet ik het weer veranderen. En als ik er zo over praat, dan voelt u als het ware wel, ja maar dominee, maar dat kan toch eigenlijk niet? God is toch niet veranderlijk? En we hebben het toch geleerd dat dat een eigenschap van God is, dat hij de onveranderlijke is. Zoals Jacobus dat ook zegt. Bij de Vader der lichten is geen verandering, nog schaduw van omkering. En God doet toch alle dingen zoals hij dat van eeuwigheid besloten heeft om te doen. En zo zegt toch ook de apostel Jacobus het tegen de gemeente van Jeruzalem. God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En staat het niet heel nadrukkelijk in Numeri 23... waar Biliam vol van de Heilige Geest het moet zeggen: God is geen man dat hij liegen kan, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Daar staat het. God heeft geen berouw. God berouwt nooit iets. En hier staat dat God berouw heeft. Hoe kan dat nou? Dan lijkt het wel alsof de Bijbel met zichzelf in tegenspraak is. En is de Heere dan wel werkelijk betrouwbaar? En kunnen wij dan wel van de Heere op aan? En hoe moet je dat dan zien, dat woord? En het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. Wel zo, gemeente. Het is allereerst, zo zei ik zo even, al een mensvormige uitdrukking. En kinderen, ik heb dat al aan het begin gezegd, de Heere wil zich bekendmaken wie hij is. En daartoe gebruikt hij wel eens uitdrukkingen uit ons menselijke leven. Zo wordt er dus op mensvormige wijze over de Heere gesproken. Over zijn ogen hij ziet. Of over zijn handen die tasten. En nu wordt er over zijn hart gezegd dat er berouw is in het hart. Maar deze woorden betekenen, in het licht van de Heilige Schrift, dat de Heere met veel afkeer en pijn ziet hoe het met de mens loopt. En dat hij daarom zijn handelingen ten opzichte van die mens verandert. Maar niet alsof hij er spijt van zou hebben. Want hij heeft geen spijt ervan dat hij de mens geschapen heeft. Want dat blijkt al dat hij doorgaat met de mensheid door Noach te sparen. Maar het berouwt, Heere, dat wil zeggen dat de Heere met verdriet en leedwezen dat verschrikkelijke oordeel gaat uitspreken, dat hij met de mensenkinderen die in zonden zich blijven verharden niet verder gaat. Het berouwt, Heere, dat laat ons zien dat de Heere alles niet onbewogen, afstandelijk maar aanziet. Maar dat de Heere wezenlijk betrokken is op zijn schepping en op zijn schepsel. Het berouw van de Heere wil hier zeggen dat de Heere wel moet reageren op de boosheid van de mensen. Dat hij wel moet komen met zijn oordeel. Maar dat hij dat doet met smart en verdriet in zijn hart. En daarom moeten wij dat berouw van de Heere niet invullen zoals wij dat verstaan. Wanneer wij ergens berouw van hebben, dan zit daar bij ons iets in van belijdenis van zonden. Dat we het verkeerd gedaan hebben. Dat we ons woord gebroken hebben. Dat we niet nagekomen zijn wat we beloofd hadden te zullen doen. Of dat we iemand beledigd of belasterd hebben. En daar hebben wij berouw en verdriet over. En dan belijden wij daar schuld over tegenover elkaar. Dat is menselijk berouw. Maar hier spreken wij over goddelijk berouw. En dat is geen berouw over zonden die God gedaan heeft. Want God kan geen zonde doen. Maar de Heere heeft berouw, dat wil zeggen. De Heere, hij is intens betrokken bij hetgeen dat er op de wereld geschiet. Maar hij kan zo niet verder gaan met de mens die steeds verder van hem afgaat. Die mens die van hem afgevallen is. De Heere, hij moet als het ware reageren op dit zondige gedrag van de mens. En daarom gaat de Heere langs een andere weg zijn doel bereiken. Namelijk de komst van de Heer Jezus Christus. Het berouwt hem dat hij de mens geschapen heeft. Maar hij gaat wel door met zijn raadsbesluit. Dat de van eeuwigheid beloofde Messias komen zal. Hij is de betrouwbare. Hij gaat door met de uitvoering wat hij van eeuwigheid besloten heeft. Het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. En je voelt als het ware, dat heeft alles te maken met het woord wat daarop volgt. Het smartte de Heere. En dat is zo heel aangrijpend dat de Heere, als het ware vanmorgen tegen u en tegen jullie en tegen mij zegt: ik heb zo'n smart van de zonde. Weer, net als bij dat berouw, gebruikt de Heer hier ook een mensvormig woord. Hij zegt, ik heb smart. De Heer zegt, ik heb droefheid over jullie zonden. Niet droefheid zoals wij dat hebben. Wij hebben wel eens smart en droefheid omdat we onze zin niet krijgen. Of omdat we niet kunnen bereiken wat we zo graag willen bereiken. Of omdat we teleurgesteld zijn. Zo is de Heere niet vol van smart. Maar de Heere gaat het om dat de zonden in haar God onteerend karakter hem zo'n verdriet doen. We lezen dat ook later in Jesaja 63. Maar het volk Israël is wederspannig geworden en zij hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand veranderd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. God heeft smart. God heeft droefheid over de zonden. God kan de zonden niet zien. Het smart hem aan zijn hart. Dat zijn schepsel dat hij geschapen had, dat hij zo innig lief had, dat dat schepsel steeds verder van hem afgaat. Dat dat schepsel door zijn zonden tegen hem zegt, ik wil niets met u te maken hebben. Gemeente, kun je dan eigenlijk nog wel doorgaan met zonden? Grijp je dat dan vanmorgen niet aan? Dat God uit de hemel je ziet zitten. Dat God uit de hemel weet wat er in je hart leeft. En wat er in de uitleving naar buiten komt. En dat God vanmorgen zo heel persoonlijk zegt. En daar heb ik nou smart over. Daar heb ik nou droefheid. Meent als de Heere dat nou zegt, zou je dus dan zelf vanmorgen ook voor Gods aangezicht geen smart over krijgen? O God, ben ik dan zo, dat ik niets anders doe dan met mijn zonden u verdriet aandoen? U die mij goed en recht geschapen hebt, Heer, en u die ondanks mijn zonden en mijn verschrikkelijke afval van u, ondanks dat mijn hart enkel boosheid is. Ondanks dat ik enkel zonde doe hier vanmorgen nog in de kerk mag zitten. Dat ik uw woord nog mag luisteren. Dat ik het evangelie nog mag horen. En dat ik ondanks dat u smart aandoe. U de goede tieren, u de levende. U van wie ik lees in de Heilige Schrift dat u al zo lief de wereld gaat. Dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. En dat ik u, Heere, smart doe met mijn zonde. O, dat je er smart over mag krijgen vanmorgen. Dat je met droefheid bezet mag worden. Heer, is dat dan mijn leven? Heer, hebt u smart over mij in de hemel? God is nog bewogen. Gemeente, beseft u dat vanmorgen? Hij zit daar niet in de hemel als een onbewogen God die alles maar gadeslaat zonder dat het hem raakt. Maar elke zonde van het mensenkind smart de levende God. Gemeente, en dan zegt de Heer, als ze dan door blijven zondigen, en door blijven gaan met mij smart en droefheid aan te doen, dan zal ik de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. Van de mens tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Opnieuw zegt de Heer, het berouwt mij. Ik heb er zo'n smart van dat het zo gegaan is met mijn schepsel. Dat ze zich zo tegen mij hebben opgesteld. In vijandschap en verzet. Dan zegt de Heer, en ik zal ze wegdoen, verdelgen. Er staat in het Hebreeuws een woord dat wil zeggen, ik zal uitwissen, kinderen. Misschien heb je wel eens op het bord mogen schrijven van de juffrouw. Je naam bijvoorbeeld. En dan moest je later de borstel pakken en uitvegen. Dan zag je niets meer van wat er geschreven stond. Wel, dat is het woord wat de Heer hier gebruikt. Ik zal ze uitwissen, zodat ze niet zichtbaar meer zijn. Zodat ze niet meer bestaan. Uitwissen, dat wil zeggen, ze zullen er niet meer zijn. Je zult er niets meer van terugvinden. Radicaal, zegt de Heer, zal ik ze wegvegen. Gods oordeel over de zonde. Hier laat de Heer weer zien wie Hij is. Dat Hij de zonde niet eindeloos zal dulden. Maar dat er een tijd zal komen dat Hij zegt, en nu, nu is de maat der zonde vol. Maar wat is het dan groot dat we lezen mogen van Gods langmoedigheid. En dat lezen we in het derde vers. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. Geliefde gemeente, zie je hoe goed God is. Hij zegt, ik zal ze verdelgen. Ik zal ze van mijn aangezicht wegdoen, omdat ze goddeloos zijn. Ik zal ze wegdoen, omdat ze op geen enkele wijze meer aan het doel beantwoorden waartoe ik ze geschapen heb. Ik zal ze wegdoen van voor mijn aangezicht. Maar nochtans schittert zijn langmoedigheid. Want hij zegt, ik zal dat niet nu doen. Maar ik zal het over 120 jaren doen. Ik zal ze nog 120 jaar geven om zich te bekeren. Maar dan is de uiterste grens bereikt. Na 120 jaar, indien ze dan zich niet bekeerd hebben, is de grens voor mij bereikt. Kinderen, misschien heb je dat wel eens gelezen in een boek over de oorlog. Van een opstandig dorp dat in verzet kwam tegen de bezetter. En dat het door een bezetter werd omsingeld. En dan werd er een ultimatum gesteld, zo heet dat dan. En wat wil dat zeggen? Wel, dan zei de commandant van het belegerde, van het leger dat dat dorp had ingesloten. Dan liet hij een boodschapper gaan en zegt, ik geef jullie nog 3 dagen om je over te geven. En dan zal ik de stad sparen. Maar als je het niet doet, zal ik de stad met vuur verbranden. Dat is als het ware een ultimatum. Zo is het ook hier. De Heer zegt, ik zal hem nog 120 jaar geven dat hij zich bekeren. Misschien denken jullie dan wel direct aan de boodschap die veel later een profeet moest brengen. Aan wie denken jullie dan? Wel, dan zeg je, oh, maar nou weet ik het. Dat moest natuurlijk Jona ook doen. Jona die moest ook naar Nineveh, die goddeloze stad, gaan. En die mocht ook boodschappen, nog 40 dagen, dan zal Nineveh omgekeerd worden. De Heere geeft nog een grens. De Heere stelt nog een tijd, een genadetijd aan dat volk dat zo vol van zonden was. Nog krijgen zij genadetijd. Maar geliefde gemeente, dat laat ons ook zien dat het niet waar is. Wat er wel gezegd wordt, dat Gods geduld onuitputtelijk is. En dat er aan Gods langmoedigheid geen einde komt. Gemeente, wie dat zegt, dat is een leugen. Dat is een list van de vorst der duisternis om mensen in slaap te wiegen. En in slaap te houden. Dat God geen dag van gericht gesteld zou hebben. Dat er geen einde zal komen aan Gods geduld en langmoedigheid. We zien het hier en op andere plaatsen. De Heer zegt het, ik zal je nog 120 jaar geven. Maar dan is het einde daar. Dan zal ik niet verder meer geduldig met u zijn. Dan zal ik komen met mijn oordeel. Dan zal ik u laten zien wat u bent. Werkelijk vlees. Vlees wat van zichzelf denkt dat het heel wat is. O, als je het nog eens doorleest, gemeente, dan zie je elke keer dat de Heere dat maar herhaalt. Heel dat hoofdstuk 6 kom je telkens weer tegen. En het laat ons zien hoe intens verdriet de Heere over de zonden heeft. Hoe hij bewogen is met zijn schepping. En hoe smart hij erover heeft dat de mens van hem afgevallen is. En dat de mens niet naar hem terugkeert. En als het ware in een uiterste poging om dat schepsel weer tot hem te trekken, roept de Heere. Ik zal jullie nog 120 jaar geven. Dan moeten jullie je toch bekeren in die tijd. Als ik met jullie twist, als ik door Noach het woord laat verkondigen. Als hij straks de ark moet bouwen als een bewijs dat er nog behoud bij mij te vinden is. Maar als jullie door blijven gaan, dan komt er een grens. En dan zul je ervaren dat je werkelijk vlees bent. Zoals de dichter het zegt in Psalm 104... Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, ze sterven en ze keren weder tot hun stof. Dat is het, als God zegt het is genoeg, dan is het einde daar. Hoe sterk wij ook zijn en hoe menen wij ook alles te kunnen. Als God zegt het is genoeg. En hij neemt zijn geest, zijn levensgeest weg uit de mens. Dan sterft hij en keert hij weder tot het stof. Liefde gemeente, ik zie we zijn alleen maar toegekomen aan onze eerste gedachte. De Heere geven dat we volgende week verder mogen gaan met onze tweede gedachten. Om stil te staan bij het leven van Noach maar. Maar mag ik u vragen gemeente. Als de Heere zich nou zo vanmorgen aan ons geopenbaard heeft, kinderen. Als hij vanmorgen heeft verteld wie hij is. Zul je het nog even onthouden. Hij is de alwetende. Hij weet of dat je vanmorgen op je knieën de Heere gezocht hebt. Hij weet of dat er vanmorgen in je hart een verlangen was. Om de Heere te mogen ontmoeten. Hij weet ook als je vanmorgen gezondigd hebt. Hij weet ook als je vanmorgen ongehoorzaam geweest is. Hij weet alle dingen. O, dat je dan vanmorgen mag zeggen, Heere, doorgrond en ken mijn hart, o Heer. U weet wat erin leeft. Reinig mijn hart. Alwetende Heere, ik leg mijn hart voor u open. Heer, en dan heb ik vanmorgen gehoord dat u in mijn hart enkel zonden aantreft. Heer, dat u van mijn hart moet zeggen dat ik niets anders kan doen dan zonden. Heer, maar nou hebt u er ook vanmorgen bij gezegd. U hebt vanmorgen mij verteld dat u verdriet hebt over de zonden. Dat de zonden u smarten. Heer, en dan moet ik u vanmorgen eerlijk belijden. Dat ik nog nooit verdriet gehad heb over mijn zonden. U hebt al 7 jaar verdriet van mij gehad, Heere. En misschien moet er wel iemand vanmorgen zeggen, o God, dan hebt u al 70 jaar verdriet van mij gehad. Gemeente, zou de droefheid van God over uw zonden voor u vanmorgen niet een reden zijn om u te bekeren? Zou u vanmorgen niet eens vragen, o God, moet ik dan doorgaan? Moet dan heel mijn leven één smart zijn voor u? O God, bekeer mij toch. O God, werk toch door uw lieve geest in mij. Heere, want ik heb gehoord dat u een langmoedig God bent. En dat u een goede tieren God bent. Dat u mij vanmorgen hier nog in de kerk laat zijn. Dat ik als jongen vanmorgen nog naar uw huis mocht gaan. Heer, het is uw langmoedigheid en daarin zegt u tot mij. Ik heb smart over je zonden. Maar ik wil zo graag dat je tot mij komt. Opdat ik je een hart geef dat niet meer zondigen wil. Opdat ik je een hart geef dat tegen de zonde gaat strijden. Opdat ik je een hart geef dat de zonde in mijn kracht gaat overwinnen. Zodat ik ook van jou mag zeggen, ik zie in mijn Jacob, ik zie in mijn Albert, ik zie in mijn Maria geen zonden meer. Want ik heb zijn genade aangenomen, dat zo dan je leven, in plaats van een smart voor de levende God, dat hij in Christus mag zien, een kind dat wandelt tot zijn eer. Dat zo de smart van God ons allemaal mag uitdrijven tot hem, in het bijzonder u die de Heere vrezen mag. Als de Heere al smart heeft over een goddeloos mensenkind, dat hij zondigt. Heb je er dan wel eens bij stilgestaan? Wat een smart het voor de levende God moet zijn. Als zijn kind zondigt. Zijn kind waarvoor hij zijn bloed gegeven heeft. Waarvoor de Vader het liefste gegeven had. Namelijk zijn. Zo, zou je dan niet vragen nog, Heer, wil mij voor struikelen toch bevrijden. Heer, ga mij toch met uw heiligt voor. Heer, doe mij toch wandelen en laat in mijn hart de bede zijn. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. O lieve koning, wil mij toch voor struikelen bevrijden en ga mij toch met uw heiligt voor. Amen. Gemeente, zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, we kunnen het niet vatten dat u zo dicht bij de mens wilt komen. De mens waarvan u moet zeggen hij is vlees. En zijn gedrag is enkel boosheid en zijn gedachten zijn enkel vol van kwaadheid. Dat u zich vanmorgen liet kennen, Heere. En dat wij een blik mochten werpen in uw hart. Dat u uw hart voor ons openlegde, Heer. Waarin wij gezien hebben dat het u berouwde dat u de mens geschapen had, Heer. Dat u daarin zag hoe hij van u afkeerde. Hoe hij steeds verder van u wegging. En hoe u daarom niet die onbewogen God bent. Maar dat u gereageerd hebt op de zonden van de mensen. Door ze nog eenmaal te roepen, terug te roepen. En u hebt betoond, Heere, dat het u dat werkelijk aan uw hart gaat. Dat de mensen doorleven in de zonde. Dat u dat waarlijk smart, Heere. O, we hebben iets mogen zien wie u bent, Heere. O, dat we vanmorgen met ogen des geloofs, geopende ogen, gezien hebben in dat hart. Waarin langmoedigheid is, ik zal er nog 120 jaren geduld hebben. Heere, u geeft ons ook nog een heden der genade. Nog mogen wij uw woord horen. Nog is uw langmoedigheid over ons uitgebreid. Heere, maar geef toch dat uw goede tierenheid. Ja, Heere, dat uw smart over de zonden, over ons zondige leven. Dat het mag leiden tot bekering, tot smart in ons leven, over onze zonden. Heere, maar u hebt ook laten zien dat u de rechtvaardige bent. Dat u een grens stelt, Heere, aan uw geduld. En dat er eenmaal een dag komen zal. En dat u het zeggen zal, hou nu de boom uit. Nu is mijn tijd voorbij. Heere, geef toch. Dat we deze tijd zouden uitkopen en dat we ons zouden bekeren tot u de levende God. Gedenk ook uw kinderen. Ze hebben hen ook in uw hart mogen zien, Heere. En geef dat ze daardoor ook, buigend voor u, met schuld en smart naar huis gaan. Maar ook met dat verlangen om bij vernieuwing te strijden tegen de zonden. Omdat ze zo gevoeld hebben hoe de zonden u smart, Heren. Dat dat bij u een dubbele smart is, want het zijn uw kinderen, Heren. En u hebt ze toch in genade aangenomen. U hebt ze toch uw liefde weggeschonken in uw enige zoon. En dat ze toch nog zonden. Dat ze het uitroepen met Paulus in die smart. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Om zo de toevlucht te nemen tot u en het uit te roepen. Ik dank God in Jezus Christus. Dat hij met zo'n ellendige van doen wil blijven houden. Dat is het wonder van genade, Heere. Dat is het, dat u het niet moe wordt. Om telkens de zonden van een schuldig volk te vergeven. Ga zo met ons mee, Heere. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. En doe ons ook samen optrekken met de gemeente. Heere, om samen weer te luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. Vergeef en verlaat ons niet. Neem het zondige wat erin was genadiglijk weg. Zegen uw woord. Wij smeken het u uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte uit Psalm 31... En daarvan het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31 en daarvan het 15e vers.
Thank you.
Gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.